Hallo en welkom bij Omvatten. Wat fijn dat je luistert. Ik wens je veel plezier bij het zetten van de volgende stap in jouw persoonlijke ontwikkeling.
Okay. Daar is hij. Nou, goedemorgen Nina.
Goedemorgen.
Ja, Nina Mouton, dat vind ik dan al meteen. Hè. Frans is mijn favoriete taal en dan zie ik die schaapjes zo gaan, denk ik. Ah. Goed vol.
Heerlijk. Ja, inderdaad.
Nou, welkom in de podcast.
Dankjewel.
Nina, zou jij jezelf kunnen introduceren? Want ik kan van alles over jou vertellen, maar ik denk dat jij dat nog beter kunt dan ik. Wie ben jij?
Ja, zeker. Ik vind dat altijd de moeilijkste vraag van het gesprek. Ik ben psycholoog en psychotherapeut en ook auteur van twee boeken. Zelfzorg is het begin van alles en mild ouderschap. Ik heb ook twee kinderen van 10 en 13 jaar ondertussen al. En ja, ik geef vooral online trajecten aan mijn cliënten. En ik spreek ook veel over zelfzorg momenteel. Vroeger meer over mild ouderschap, maar nu over zelfzorg. Dus voilà, in een notendop.
Ja. En wat ik mooi vind is, want je noemde al mild ouderschap en zelfzorg. Behalve dat je daar twee boeken over hebt geschreven, zijn dat ook methodes waar jij online trainingen over aanbiedt, waar je ook als spreker voor gevraagd wordt.
Ja.
En nou vroeg ik me af, want je bent zelf moeder. Zijn dat nou onderwerpen die zo al tonen, delen over jouw leven? Zijn die met jou meegegroeid? Heb je mild ouderschap geschreven dus toen je kinderen had?
Ja, zeker, zeker. Ja, 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 ja. Ik vind dat ook belangrijk om kennis te delen die ik ook echt doorleefd en doorwerkt heb.
Mm-hmm.
Zo is er mij jaren geleden al gevraagd van, wil je geen boek schrijven over pubers of tieners? Maar ik had toen nog geen pubers of tieners. En dat is voor mij, dan kan ik een boek schrijven vanuit de theorie, maar zo werkt dat niet voor mij. Ik wil dat echt zelf gevoeld hebben, zelf doorleefd hebben, zelf gevoeld wat werkt er minder. En ook vanuit de praktijk met mijn cliënten werken. Dus ja, voor mij begint dat allemaal bij mijn eigen zoektocht en de zoektocht van mijn cliënten en de mensen die op mijn pad komen.
Ja.
Van bovenuit eigenlijk, in plaats van vanuit de theorie van bovenuit.
Ja. Ja, en dat is mooi, want mijn hele podcast is in ieder geval heel sterk gericht op zelfzorg, op persoonlijke ontwikkeling. He, dus dat, daar kruisen onze paden zo. En toen las ik aan de covertekst van jouw laatste boek Zelfzorg. Je zei zelf de volledige titel. Wat is de volledige titel?
Zelfzorg is het begin van alles.
Zelfzorg is het begin van alles. En dan schrijf jij, we zitten allemaal onder de blauwe plekken. Het resultaat van ervaringen in onze kindertijd en jeugd. Ja. Welke blauwe plekken heb jij opgelopen?
Ik denk, ik liet mijn cliënten zo een tijdslijn maken. Vroeger, als ik echt nog een fysieke praktijk had. En ik kan die zeker ook voor mezelf maken. Ik denk dat het begint bij mijn brandwonden. Als ik 2,5 jaar was, heb ik hevige brandwonden opgelopen. Als kleine peuter. Die mij letterlijk getekend hebben op mijn lichaam. Die mijn familie getekend heeft door de ongerustheid en mijn leven die aan een zijden draadje hing. En die ook mijn verlatingsangst geïnstalleerd heeft. Omdat ik als kind daarvoor ging ik eigenlijk de hele tijd logeren bij mijn oma. En stond mijn valiesje klaar in de gang, zo zegt mijn mama dat.
Mm-hmm.
En daarna, na de hele ziekenhuisopname van 3 weken, na de operaties, waar dat geen van mijn ouders mee mocht tot in de operatiezaal, dat is nu gelukkig veranderd, 35 jaar later, heb ik echt wel verlatingsangst gekregen naar mijn moeder toe,
mm-hmm.
die ook nog eens op dat moment mijn zus had, samen met mijn vader natuurlijk, van 6 maanden. Dus zij zaten zo een hele tijd verdeeld tussen hun twee dochters in de zorg die ze moesten geven. En dan nog eens al die operaties die ik moest ondergaan. En ja, al die zorgen die daar rond waren. Mijn leven hing echt aan een zijden draadje.
Dus wat was er gebeurd? Wat had jou zo ernstig verbrand?
Thee, hete thee van op een salontafel, die eigenlijk, die hete thee stond op een tafelkleed. En ik had op dat tafelkleed getrapt om van mijn oma naar mijn tante te stappen. En zo heb ik al die thee over mij gekregen. En het was november, dus ik was zo goed aangekleed. Ik had zo'n dikke pull aan en zo. En dus ja, die thee helemaal over mij. Ja.
En toen moest je naar het ziekenhuis. En toen ben je 3 weken, moest je in het ziekenhuis blijven. Je vertelt daar, zeker op de OK's, en dat zullen meerdere operaties zijn geweest, mochten mijn ouders, mijn moeder mocht daar niet bij zijn. Jouw moeder, gaf die op dat moment mogelijk ook borstvoeding aan je zusje?
Ja, dat weet ik niet meer. Ik denk dat niet meer.
Nee. En dan mochten jouw ouders wel op zaal erbij of alleen op vaste bezoektijden?
Ja, ja.
Wat is zo'n herinnering die jij hebt zo van die periode in het ziekenhuis, waarvan je zegt, ja, dat heeft mij echt, echt diep getroffen?
Ik heb daar geen bewuste herinneringen aan. Mm-hmm. Ik heb alleen herinneringen die, allee, zaken die mijn moeder mij vooral vertelt. Af en toe moet ze zo dat verhaal eens vertellen. En dan ja, hoor ik dat van de afscheid van, ik wil niet flink zijn in, naar de operatiezaal toe. Voor mij, ja, ze zullen gezegd hebben van, hey, nog even flink zijn, Nina, kom aan. En de tweede keer zei ik, de tweede keer naar de operatiezaal zei ik, ik wil niet flink zijn. Als 2 jaar en een half kind is dat een uitspraak, ja, die voor mij, ja, amai. Ik kan me niet voorstellen dat mijn kind dat tegen mij zou zeggen. Zo'n heftige zin. Ik wil niet flink zijn. Ja, natuurlijk wil jij niet flink zijn. Je moet ook helemaal niet flink zijn. Jij wil gewoon bij je mama zijn tot als je slaapt en dan terug, als je ogen open doet, terug je mama zien. En dat kon niet in die tijd. En ook, wat er ook altijd verteld werd, was, ik was een slap fotje, zo zeggen wij dat in België, in het ziekenhuis, in het ziekenhuisbed. Ik kon niets, ik had geen levenslust. Ik was herstellende. En ik kwam thuis en mijn oudere neef en nicht hadden zo'n lange tekening gemaakt voor mij, die ze hadden opgehangen, juist boven de grond, boven een matrasje, zodat ik daar kon rusten als ik wou, in de woonkamer bij ons. En zo, ja, oké, dat kind mag mee naar huis. Zij gaan nog veel rust nodig hebben, nog veel slaap nodig hebben. We gaan hier een rustig hoekje installeren voor haar. En naar het schijnt heb ik nooit op dat matrasje gelegen, omdat ik zo mijn levenslust heb teruggevonden. Dus mijn thuis is echt wel mijn veilige plaats ook.
Ja, dus die hele hechting eigenlijk, dat je weer onderdeel werd van het geheel, dat je wel weer samen kon zijn, bracht alles terug in jou.
Ja, inderdaad, inderdaad. Ja, plots had ik terug levenslust en plots kon ik wel weer spelen. En ja, ik was thuis, ik was op mijn gemak, ik was weer oké.
Ja. En nou zei je net al, van dat heeft in mij ook echt een verlatingsangst geïnstalleerd. Hoe kreeg die verlatingsangst uiting in jouw leven?
Heel, 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 heel graag thuis zijn. Want dat was de veilige plaats. Daar was het veilig. En ja, in de buitenwereld kon er van alles gebeuren. En vooral heel graag bij mijn mama zijn. Heel graag. Moeilijk op bosklassen en op C-klassen gaan, noemt dat dan bij ons, in het lager onderwijs. Heel moeilijk om kunnen met, als ik het zelf niet kan beslissen, of als ik zelf geen inspraak heb, dan is er geen controle, dan kan ik niks. Ja, kan ik niks beslissen? Kan ik niet zeggen van, ik wil deze activiteit niet doen? En naar mijn puberteit en naar mijn tienerjaren ging dat wel beter. Dan ging ik wel mee op klaskamp en zo. Omdat we daar veel meer autonomie kregen. Omdat we daar veel meer verantwoordelijkheid kregen. Dat lag mij wel. Maar zo meegaan in, ja, nu moet je dit doen. Ja, als ik dan denk aan de ziekenhuisopname. Nu moet jij naar het OK. Dan kan ik dat wel rijmen, ja.
Ja. Ik moet even mijn deur openmaken. Want ik heb dus ook iemand die naar zijn mama wil. Dat is mijn kater. En het grappige is, zodra ik een podcast opneem, dan meldt hij zich aan de deur. Zo van, hallo, ik ben hier.
Ja, oké.
Pas er even in. Anders dan blijft hij krabben. Ja, kom maar. Ja, ik had je al gehoord. Ja, daar ben je. Zo. En betekent dat ook dat jij zelfs nu nog, als je thuis bent en er is iemand die zegt je moet nu dit of je moet nu dat, dat je die gevoeligheid nog steeds hebt? Dat op het moment dat je zelf geen inspraak hebt, geen keuze hebt, dat je daar nog steeds gevoelig op bent?
Ja, ik denk dat ik niet voor niets zelfstandiger ben. Ik denk niet dat heeft mij ook gemaakt tot wie ik ben natuurlijk. Hè. Iemand met een eigen visie en een eigen idee en een eigen wereldbeeld. Ik wou dan ook als kind kinderverpleegster worden. Tot ik besefte, oei, misschien gaan er dan ook kinderen dood. Dat kan ik niet aan. En tot ik kennis had van, bestaat ook zoiets als psychologie. En zo dat advocaten voor kinderen en hun rechten, dat zit in mild ouderschap. En ik zal inderdaad ook wel heel erg staan op mijn autonomie en op mijn zelfstandigheid en op mijn eigen keuzes maken in mijn eigen leven, inderdaad.
Ja. En hoe is inmiddels, zijn jouw beide ouders in leven?
Ja, ja.
Ja, en hoe is inmiddels jouw relatie met je moeder?
Ja, wij hebben een hele tocht wel doorlopen door mijn therapieopleiding. Als je als psychotherapeut aan de slag wilt, moet je 4 jaar therapieopleiding volgen en zelf je hele persoonlijke proces aanvatten. Waarvan ik dacht, goh, bij mij gaan ze niks vinden. Ik heb de perfecte opvoeding gehad, de perfecte ouders gehad.
Eindelijk iemand die dat had.
Ja, het was ik. En ik dacht, ik ga niet zitten wenen in de les. Ja, les 3. En ik zat natuurlijk ook te wenen. En ik voelde ook van, oké, amai. Ik heb hier ook dingen gemist. Net zoals wij allemaal. Niemand heeft de perfecte ouders. Elke ouder is wel ergens de mist in gegaan. En wij als ouders van de volgende generatie gaan ook de mist in. Dat is nu eenmaal zo. Maar met mijn moeder heb ik daar wel heel mooi over kunnen praten. En kunnen aangeven van, ik heb even tijd nodig om hier een proces te gaan. En dat proces is eigenlijk op gang gekomen door mijn zus, die zwanger was en veel te vroeg is bevallen. En haar tweeling, die ze droeg, verloren is. Dus die zijn gestorven met de bevalling.
Dat is afschuwelijk, zeg.
Ja, dat was echt afschuwelijk. Dat is ondertussen 5,5 jaar geleden. Dus het neefje en het nichtje van mijn kindjes, mijn neefje en nichtje, mijn metekindje ook. Ja, en dat rouwproces, dat is een rouwproces geweest voor Coco en Mingus, voor de kindjes van mijn zus. En ook rond, ik had gedacht dat mijn moeder, of ik had verwacht dat mijn moeder, ons daarin ging kunnen dragen. Maar doorheen onze familie is rouw wel een moeilijk gegeven, omdat mijn moeder, haar broer is ook gestorven toen hij 16 was, in een verkeersongeluk. En in die tijd was er natuurlijk geen enkele taal, geen enkele opvang, niks dat er was om een gezin op te vangen in zo'n grote rouw. Dus we hebben daar in de familie ook geen rituelen, geen processen, zonder verwijt naar de generaties boven ons, want zij kregen ook geen tools.
En wat je ook omschrijft is eigenlijk dat grief attracts grief. Dus dat jouw moeder dan ook weer direct naar haar eigen broer komt te staan op het moment dat er weer afscheid genomen moet worden.
Ja, inderdaad. En dan zo in die freeze-reactie bijna geraakt, of in die vluchtreactie geraakt, van, nee, niet weer. Dus ik heb wel het gevoel dat mijn zus en ik daarin een ander verhaal hebben proberen schrijven naar dan de volgende generatie toe. Wat dat zeker niet perfect is en waar dat zeker, waar dat zeker nog schaafwerk aan is. Maar dat is wel een actief proces geweest van en de rouw naar de tweeling toe en de rouw naar mijn moeder toe, die mij op dat moment niet kon geven wat dat ik nodig had. En die nu de juiste plaats heeft. Want ik had zo'n verheerlijking van mijn moeder, die niet klopt. Niemand is de perfecte moeder. En dat rouwproces heeft mij doen rouwen om de moeder die ik niet heb gehad. En ik denk dat we dat allemaal ergens in ons leven doormaken. Ook naar onze vader toe. En dat die de plaats krijgt die de correcte plaats is. Die de plaats is die niet verheerlijkend is, maar ook niet neerbuigend of neerhalend is. Gewoon de plaats die er is. En ja, dat heeft
ik
me
denk,
wel
ik,
veel.
ik, sorry, ik onderbreek je.
Ja, nee, ik wou nog zeggen, dat heeft me eigenlijk wel veel rust gegeven in die verwachting naar mijn moeder. Want dan kon ik eigenlijk andere stukjes goede moeder, tussen aanhalingstekens, vinden bij andere mensen.
Dat ja, oh, wat toe. Mooi dat je het zo vertelt.
Ja, dat liet mij toe om op andere plaatsen dingen te halen die zij mij niet kon geven, wat dat oké is, maar die andere mensen mij wel konden geven.
Ja. Ja, wat fantastisch. Ja, ik zit zo naar je te luisteren en bij mij kwam het woord ideale moeder, ideale vader. Dat als je zo dat verlangen voelt naar je ideale moeder, juist in dat stuk waar dat verlangen zit, dat is wat je hebt gemist. En dat is, dat geldt inderdaad echt voor ons allemaal. En
ja.
Met absoluut geen beoordeling naar je ouders toe, want je ouders hebben je geboden wat ze konden bieden.
Ja.
En niet geboden wat ze niet konden bieden. Zo gaat het.
Ja,
je beschrijft eigenlijk dan de surrogaatmoeders, waarbij je zo'n mooie, niet een herhaling van zetten, maar juist een hele mooie herkansing van dat stuk waar je op tekort bent gekomen, zonder dat dat haar bedoeling was of wat dan ook. Maar dat je dat dan bij andere vrouwen of andere moeders kunt halen alsnog. En dat lijkt me heel helend.
Ja, inderdaad. En het stuk van ik die zaken heb gemist en zij die haar best heeft gedaan, kunnen naast elkaar staan.
Ja.
Het ene sluit het andere niet uit.
Nee, dat is heel respectvol. Wat mooi. Ja. Hey, en Nina, nou zei je dat over je zus Eva. Jij werkt ook met haar samen. Ik zag in jouw boek Zelfzorg is het begin van alles. Zij maakt hele mooie illustraties.
Ja.
Dan verliest je zus haar tweeling. Je zegt, we hebben daar samen een route in gevonden.
Mm-hmm.
Heeft je zus op dit moment kinderen?
Nee.
Nee.
Geen kinderen.
Nee. Nee. En jij hebt wel kinderen.
Ja.
En je zei net, we wilden iets proberen te breken vanuit de generatie daarvoor, waar zoveel moeite was, omdat er ook geen enkele opvang of psychologische begeleiding was voor zo'n groot verlies van je kind. En op welke manier heb jij jouw kinderen kunnen betrekken bij het overlijden van hun neefje en hun nichtje? Hoe heb je dat kunnen aanpakken samen met je zus? Of misschien heb je dat grotendeels zelf gedaan, omdat je zus natuurlijk met haar hele eigen persoonlijke stuk rouw zat.
Nee, ik denk dat we dat nog altijd samen doen. Ik vond het eerst en vooral super absurd om tegen mijn 3- en 6-jarige te vertellen dat hun neefje en nichtje, dat baby's, dood kunnen gaan. Dat vond ik... Daar heb ik echt zuurstof voor moeten nemen. En eventjes achteruit moeten gaan en moeten dan dat vertellen. Ja, dat was, ja, daar heb ik zelfs geen woorden voor, hoe raar ik dat vond. En wij hebben ze enorm proberen betrekken ook in het afscheid, in de weken erna. Nu, mijn dochter was toen 3. Zij vindt het heel jammer dat ze de baby's nooit heeft gezien.
Oh ja.
Dat is op dat moment een inschatting die ik heb gemaakt voor mijn 2 kinderen. Ik weet niet of ik het anders zou doen op die leeftijd. Maar dat is wel iets wat dat voor mij is blijven hangen. Van ja, het is dan zelfs niet gevraagd. Of we hebben het daar niet over gehad. Ja, dat is iets waar ik geen sluitend antwoord op heb. Nu, zoveel jaar later, nog niet. Maar ja, dat is zo wel iets waar ze dan ook veiligheid voor heeft gevoeld om dat te zeggen.
Dus eigenlijk doet het me denken aan de situatie die je net over jezelf beschreef. Want je zegt, het is ze niet eens gevraagd. Dan zit ik weer bij dat jonge meisje, die jonge Nina van 2,5. Jou werd niks gevraagd in dat ziekenhuis. Het was gewoon, je moest maar in de pas. Wat zei je nou? Dat ik dacht van, oh ja, dat brengt me dan weer even terug naar dat moment. Dat jij daar, oh ja, nou weet ik het weer. Dat jij daar ook al zei, als 2,5-jarige, maar ik wil niet flink zijn. Dus dan denk ik, oh ja, daar zit echt zo'n parallel met jou en je dochter. Logisch, het is namelijk jouw dochter. Ja, maar dat brengt ze weer even zo samen. Zo die twee kleine meisjes, zij 3 en jij 2,5.
Ja, die zeggen, ja, maar hey, ik heb hier ook wel een stem.
Ja.
Ja.
En want je zei van, ja, dit was voor haar moment waarin ze zich heel goed, hè, kenbaar kon maken. Van dat vind ik toch heel jammer dat dat niet is gebeurd. Maar je hebt duidelijk veel moeite gedaan in al het leed. Want het is natuurlijk verschrikkelijk wat er dan in jullie familie gebeurt. Om je kinderen daarbij te betrekken.
Ja, en om het contact met Meti, die mijn zus dan is, te behouden, ook in de rauwe momenten, het verdriet, maar ook de fierheid. Ik denk, het moment dat ik de tweeling heb gezien, heb ik geleerd dat er een immens verdriet kan zijn, maar dat er naast dat immens verdriet ook een enorme fierheid kan zijn en ja, de zogenaamde positieve gevoelens, dat die twee ook weer naast elkaar kunnen staan. En dat er mag zijn. Dat we zo ook veel ideeën hebben rond rouw en rond iemand verliezen en dat dat alleen maar de moeilijke, zware kant is, maar er was ook zoveel fierheid. En zoveel trots en zoveel geluk. Die twee kanten heb ik ook heel erg proberen meegeven aan mijn kinderen.
Ja.
Want het is oké wat je voelt op dat moment. Hè? Want sommige mensen zouden zich er zelfs over schamen, denk ik. Van oei, mag ik hier nu een positief gevoel hebben? Is dat wel oké? De tweeling van mijn zus is gestorven.
Ja, dat je eigenlijk ook merkt hoe dicht. Ja, die ene garantie die je hebt als je in het leven komt, is dat je gaat sterven ooit. En dat je ook merkt van, de dood is zo dichtbij. En tegelijkertijd gaat het leven door.
Ja.
De zon komt weer op. Mensen praten weer tegen elkaar. Alles gaat door. Je moet weer een keer lachen enzovoort.
Ja. Ja, en toen de tweeling is gestorven, die dag begon de zon te schijnen. Die dag werd het echt lente. En dan heeft een week de zon geschenen. Niet doen echt. En de bloesems waren er en de bloemen. En dat was eigenlijk ook een heel warme week, die eerste week.
Ja.
Een heel verbindende week. Een week waarin we samenkwamen bij mijn zus en haar partner. Om te verbinden samen. Waar ik mijn kinderen ook meenam.
Mooi, Nina. En dan hadden wij al elkaar even kort aan de telefoon gesproken.
Ja.
En toen gaf je ook aan dat jij tussen de geboorte van je oudste kind en de geboorte van je jongste kind ook miskramen hebt gehad.
Ja, inderdaad. Ja, 2 miskramen.
Hoe was die ervaring van jou? Heb je daar ook iets ervaren van het staat naast elkaar? Er is veel verdriet, maar er is ook heel veel geluk. Of is dat anders verlopen?
Ja, dat is wel heel erg anders verlopen. Dat was vooral verdriet. Verdriet en ook zo ik was de mama. Ik had het vruchtje gedragen. Dus er ging heel veel aandacht naar mij. Ik moest ook de medische ingrepen van de curettage doen. En die papa werd telkens vergeten. Dat vond ik zo opmerkelijk. Het is niet omdat ik zwanger ben en de zwangerschap verlies, dat de vader ook geen verdriet heeft.
Nee.
Ik vond dat zo'n... ja, zoiets... raar dat mensen niet aan hem vroegen. En hoe is het met jou? En heb jij verdriet? En is het oké met jou? En hoe beleef jij dit? Dat werd zelfs niet gevraagd. En ik heb dus 2 miskramen gehad na elkaar. En ik dacht de tweede keer, oh, ik kan het wel, want ik heb het al meegemaakt.
Hmm.
Kan dit?
Ja.
In ja. There, done
that. Ja, je maakt ook zo'n gebaar van easy peasy.
Easy peasy, ja. Dit hebben we al eens meegemaakt 6 maanden geleden. We doen het wel opnieuw. Terwijl, nee, helemaal niet. Dat verdriet van de eerste miskraam had zeker nog geen plaats gekregen. Dan kwam de tweede miskraam erbij. En ja, dat was vooral heel veel verdriet. En dan wordt er ook vaak voorbij gegaan aan... Je hebt al een kind.
Hmm.
Maar mijn kinderwens is niet klaar.
Hmm.
Mijn kinderwens is niet klaar. Ik heb al inderdaad een gezond kind die ik doodgraag zie. Maar mijn gezin voelt niet af. Zo, de zaken die dan worden gezegd om te troosten, gaan helemaal voorbij aan het verdriet dat er dan is. Dat je de verwachting van een kind is weg. Ik had dan ook nog eens... We wisten de miskramen telkens bij de echo op 12 weken, terwijl dat het vruchtje al 3 weken gestorven was dan in mijn buik. Dus dan had ik ook nog eens zo van... En mijn lichaam bedriegt mij ook nog eens.
Ja, kan ik niet vertrouwen?
Nee, ik kan niet vertrouwen. Ik denk, alles is oké. En het is niet waar. Het is niet waar. Ik heb geen bloedingen. Er is niets van mijn lichaam die signaleert... Bij een van de miskramen ben ik zelfs misselijk geworden op het moment dat de zwangerschap eigenlijk al voorbij was. Dus zo, ja, mijn lichaam niet meer kunnen vertrouwen, vond ik ook een heel moeilijke daarin.
Nou, dat kan ik me voorstellen. En ik heb zelf, mijn dochter is er 1 van 2, dus relatief vroeg in de zwangerschap is dat andere vruchtje gestorven.
Ja.
Ik ken heel veel mensen om me heen. Met miskraam en eigenlijk tot op de dag van vandaag, en dan zitten we al in 2023, valt mij op dat er ongelooflijk weinig echt begrip, troost en steun is voor mensen die een miskraam krijgen, ook voor hun partners, zoals jij noemt. Omdat toch een beetje, het zal ook ongemak zijn van mensen, dat veel mensen niet om kunnen gaan met dit soort situaties en dan maar iets proberen te zeggen waarvan zij denken dat het opbeurend is. Maar ook in de zorg daaromheen heb ik toch het idee dat we nog erg tekortschieten, omdat er veelal is echt die opmerking gaat veelal uit van, joh, dan probeer je toch nog een keer, of zover was je nog niet in die zwangerschap, of, nou ja, ik bedoel, mensen krijgen ook een miskraam als ze 6 maanden zwanger zijn. In de basis gaat het erom dat jij helemaal klaar bent om dit kindje te ontvangen, en dat kindje komt niet. En dat is gewoon een enorm groot verdriet. Ik vind dat echt nog wel vreemd dat daar nog... In mijn optiek zit daar ook nog wel een taboe op of zo. Ja, daar mag je niet al te lang mee bezig zijn. Hè? Want het is niet alsof het al een levend kind was. Dat ik dan denk van ja, jongens, het is gewoon... Die vergelijking hoef je helemaal niet te maken.
Nee, inderdaad. En niemand kan dit voor jou bepalen.
Nee.
Het is jouw verdriet en het verdriet van je partner als je die hebt en... Ja, laat het alsjeblieft zijn. En het gaat niet over lang of kort of een band of niet. Of de hartslag gehoord of niet. Of voelen schoppen of niet. Of, nee, het gaat over... Voor mij ging het op dat moment over... Ik had de verwachting dat ik een kind zou hebben over x aantal maanden.
Ja.
Ik was klaar om inderdaad dat kindje te verwelkomen. Ik was klaar om... Miro grote broer te laten worden. Mm. Ik was klaar om mijn gezin te vervolledigen.
Mm.
We waren er allemaal klaar voor. En ja, dat verdriet gaat zoveel verder.
Ja.
Ja.
Ja, en hoe, want je zei net ook van, nou, ik verloor ook het vertrouwen in mijn lichaam. Dan ben je op een bepaald moment zwanger van je dochter. Hoe heb je toen weer je lichaam leren vertrouwen in die zwangerschap? Hoe ben je daarmee omgegaan?
Ik heb wel heel veel zorg ervaren van mijn gynaecoloog. Die zei, we gaan een extra echo doen op 9 weken. Want op 9 weken was het telkens gedaan, de zwangerschap. We gaan niet wachten tot die 12 weken. Ik wil u extra zien, zodat jij ook gerust kunt zijn. Dat bracht eigenlijk heel veel rust, dat begrip van haar. Die extra zekerheid, die extra echo. En ik vertrouwde toen wel weer op mijn lichaam. Zo van, oké, we doen dit. Ik heb dit ook al een keer volbracht. Ik kan dit. We kunnen dit. Maar ik had wel enorm de drang. Dit kind moet in leven blijven. Dat was echt mijn doel. Dit kind moet leven. Kost wat kost. En dat heeft zich ook vertaald in mijn moederschap. Zeker en vast. Ik heb er alles aan gedaan om haar emotionele veiligheid te bieden. Om haar, veilig te hechten. Om die veilige basis te geven. Ook uit onzekerheid van, ze is er nu, ze leeft nu. Ze moet hier blijven. Lang bij mij geslapen, lang borstvoeding gegeven. Echt gewoon alles volgens het boekje. Om wiegedood te voorkomen, om haar in leven te houden. Heel veel in de draagdoek geslapen. Het was daarbij ook nog eens een intens kind. Een kind waarbij dat ik dat, zonder dat mijn moedergevoel dat al zou gezegd hebben, gewoon had moeten doen. Omdat hij een koemelkintolerantie had en dan nog heel veel andere intoleranties. En eigenlijk met een constante buikpijn kampte. We hebben dat niet geweten tot ze 9 maand was, maar ik wist wel, dit is niet oké. Mijn moedergevoel zegt, dit is hier niet oké. Er is iets met mijn kind, maar niemand vindt iets. Tot ze in de crèche hadden gezegd, ja, kijk, toch eens naar die koemelk, misschien is dat toch wel. En zo is een bal aan het rol gegaan en zo zijn we dan op die andere intoleranties gekomen. En dan was dat een heel ander kind. Maar die eerste 9 maand waren pokkenzwaar. En gelukkig had ik toen al op voorhand het idee, oké, die eerste weken leef ik mijn kind op mij, geef ik heel veel borstvoeding, en is dat mijn leven? En had ik mij daar al in gesteld, en had ik niet de picture perfect van, en ik ga dan gaan brunchen met mijn vriendinnen, met de slapende baby in de buggy, dat had gewoon niet gelukt met ons tweede kind. Dus het heeft mij ook voorbereid op een intense, dolle rit in het moederschap bij mijn tweede kind, ja.
En hoe oud zijn je kinderen nu?
Nu zijn ze 10 en 13.
Oh ja, leuk. En wat zie je nou zo van jezelf terug in je kinderen?
Bij Miro zie ik zo het kind dat heel graag filosofeert, heel graag nadenkt over het leven, heel graag oplossingen zoekt voor zaken, heel erg empathisch is en mensen wil helpen. Dat zie ik bij Miro enorm. En nu ook is het een tweede middelbaar en die demotivatie, die herken ik ook van bij mezelf. Gelukkig was het dan een derde middelbaar psychologie. En was ik weer wel gemotiveerd. Dus ik hoop dat hij daar ook wel nog doorvalt. Zo die eerste puberteits moeilijkheden. Ja, ik herken het. En mijn dochter is iemand die haar stem gebruikt. Die zal zeggen waarop het staat. Die zal vragen wat ze nodig heeft. En dat zijn zaken die dat ik heel erg heb moeten leren. En waar dat zij in haar kracht staat. Ja, dat is enorm, ja, dat is enorm tof om te kunnen zien hoe zij uitgroeien tot de persoontjes die ze zijn.
Ja, het is ook mooi wat je zegt, want je geeft ook aan van ik leer dat ook weer van mijn dochter. Want ik heb moeite gehad met deze eigenschappen
Ja.
en zij heeft ze. En dat
Ja.
vind ik überhaupt heel mooi aan het ouderschap, dat als je nog helemaal geen kinderen hebt en je weet ook niks van kinderen, omdat je niet een opleiding pedagogiek of wat dan ook hebt gedaan, dan krijg je eigenlijk redelijk living in oblivion een kind. En dan is het uitgangspunt van, oh, ik moet dit kind alles leren. En dan gaandeweg dat ouderschap merk je, ah, dat kind gidst mij.
Ja.
En dat
Ja,
spiegelt uiteraard op allerlei thema's, zonder dat jouw kind dat doorheeft enzovoorts. En samen groei je dan eigenlijk op.
ja, en ook al, ja, wat je zegt is zeker waar voor mensen die geen voorkennis hebben van kinderen, maar bij mij was dat de valkuil juist. Door mijn voorkennis dacht ik weet het allemaal en was ik gewoon mijn moedergevoel kwijt. Ik wou helemaal mijn kind niet straffen toen hij 2 was. Mijn moedergevoel zei van nee, 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 maar zo had ik het wel geleerd. Dat was wel een van de klemtonen in de psychologie. Maar mijn moedergevoel schreeuwde, ik wil dit niet, ik wil dit niet, ik wil dit niet. En ik ben mijn moedergevoel dankbaar dat ik heb kunnen luisteren naar mijn oudste kind. Maar ik ben mijn oudste kind ook heel dankbaar dat hij dat heeft gesignaleerd. Mama, dit is het niet. Dit is not the way to go. Laten we het anders proberen. En dat heb ik hem ook echt letterlijk gezegd toen hij 2 jaar was. Van, oh jongen, dit is niet de manier, hè. Ik weet niet hoe dat we het gaan doen, maar we gaan het anders doen. Dit wil ik niet. Ik wil jou niet zo'n groot verdriet aandoen. We gaan het vanaf nu samen doen. En dat is de beste beslissing geweest in mijn ouderschap.
Is daar ook mild ouderschap uit voortgekomen, uit je eigen zoektocht?
Ja, zeker wel. Zeker wel. Ik heb daar veel boeken rond gelezen, maar ik vond heel veel boeken toch heel normatief. Je moet het zo doen. Terwijl ik denk, we hebben allemaal een moedergevoel of een vadergevoel. En dat is een kompas dat ons wel kan leiden ook doorheen het ouderschap. En doorheen die kinderen grootbrengen. Ja, probeer daar een keer naar terug te gaan. En ik geef heel veel tips in mijn boek en ik geef heel veel handvaten. En neem mee wat dat voor jou past. Er is geen 10-stappenplan in het ouderschap. Moest het er zijn, ik zou het geven, maar dat is er niet. Dus wat past er bij jou? Wat past er bij jouw gezin? Mild ouderschap is ook echt kijken naar, oké, mildheid voor je kind, maar ook mildheid voor mezelf. Ik ben ook een persoon, hè? En mildheid voor mijn omgeving. Mild ouderschap wordt vaak gezien als permissief ouderschap, maar dan weet je niet wat mild ouderschap is. Dan heb je een idee over mild ouderschap, maar daar gaat het helemaal niet over. Het gaat over in verbinding grenzen stellen, en niet vanuit een autoritaire positie, maar wel in verbinding met je kind.
Mooi.
Van jezelf.
Heel mooi. Ja. En het is ook zo dan, lijkt mij in ieder geval, want ik zit nou meteen, mijn halve praktijk zit in mijn hoofd. Ik werk grotendeels met hoogbegaafde volwassenen. Ook met andere volwassenen overigens, maar zo vooral al die hoogbegaafde volwassenen, daar, ja, autoriteit en een hoogbegaafd kind werkt echt totaal niet. Dat gaat echt niet. Dus ik hoop nu dat zij allemaal luisteren en denken, mild ouderschap, dat spreekt mij aan. Ik ga dat boek kopen of ik ga daar online een training in volgen. Want als je het nu zegt, denk ik, mijn kinderen zijn inmiddels 15.
Ja.
Joep is 15 en Gina is 11. Wij hebben zeker ook gezocht en ik heb heel snel gevoeld dat alles wat met straffen te maken had, vooral stukken van het authentieke zelf van mijn kind wegnamen. He, zo van, nou, je mag dus niet boos zijn, maar dat mag wel. En dan ben je een brave jongen. En dat stuitte mij enorm tegen de borst. Want ik dacht, wie ben ik om dat te bepalen? Je mag voelen wat je voelt. En er zijn grenzen in bepaalde dingen, omdat ik ook nog besta.
Ja, inderdaad. En dat samenspel is mild ouderschap.
Nou, fantastisch. Ja, nou, had ik het allemaal terug kunnen draaien. Had ik het bij aanvang aangeschaft, want het is, ja, ik vind het wel de meest uitdagende klus van mijn leven, het ouderschap.
Ja, dat snap ik. En mild ouderschap is ook jezelf de toestemming geven om elke dag opnieuw te zoeken. Op het moment dat ik mezelf de toestemming gaf, Nina, je mag het niet weten. Het is oké. Okay. En elke dag is anders voor mij en voor mijn kind. We gaan het gewoon samen doen. Samen met mijn partner ook. En samen met de zus dan ook, die erbij kwam. Laten we het samen als gezin doen.
Ja. Ja, fantastisch. Ja, fantastisch. Maar goed, daar moet je ook met je partner het goed in kunnen vinden. Er zijn natuurlijk zat mensen die totaal vanuit conditionering vaak ook tegenovergestelde opvoedstijlen hebben.
Ja, inderdaad.
Ja, dat is ook nog een hele kluif. Dus als je er met elkaar in kunt staan en kunt besluiten, dit is onze route waarbij je mag verschillen, maar liefst natuurlijk niet helemaal tegenover elkaar staat. Dat is ook belangrijk, want lukte dat jou met jouw partner om daar één route in te vinden vanuit verbinding, zoals jij zegt, dat staat centraal.
Ja, zeker wel.
Ja.
Ja, op dat moment deden we het echt samen en daarvoor deed ik het alleen. Vanuit mijn kennis. Terwijl zijn vadergevoel schreef ook helemaal iets anders. En nu zijn we gescheiden en proberen we ook vanuit dat mild ouderschap nog altijd ouders te zijn voor onze kinderen.
Ja, en die scheiding, is die recent?
Ja, van 2022, ja.
Oké. Hoe was dat voor jou? Om door dat proces heen te gaan?
Ja, ik bezie dat als iets... Het was tijd. De liefdesrelatie was op. Zowel voor mij als ik die hem niet de liefde kon geven die hij eigenlijk verdiende. En voor mij is de liefdesrelatie op en zijn we wel nog steeds samen ouders van de kinderen en kunnen we ook een soort van vriendschappelijke relatie onderhouden. Zo het idee van de liefdesrelatie is gedaan en dan valt ook ineens alles weg, dat past voor mij moeilijker. Zo voelt dat voor mij niet.
Nee.
Ja,
en voor hem ook niet, begrijp ik.
Nee, voor hem ook niet. Nee. En ik denk dat het elkaar loslaten op dat moment het beste idee was.
Ja. Ja. Is er een nieuwe liefde in jouw leven?
Ja. 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 Ja.
En hoe doe je nou zo, hè? Dat vind ik dan zo interessant, want hoe lang was jij samen met je ex-partner?
19 jaar. Dus
19 jaar, dat is
de helft van mijn leven.
Ja, dat is dus heel, heel lang.
Ja. Ja,
en dan ontmoet je zo'n nieuw lief. Hoe doe je dat dan? Want uiteraard, je leven is vooruitbewogen. Jij hebt je ontwikkeld. Je hebt die 4 jaar leertherapie ook gehad. En je hebt psychotherapieopleiding. Je hebt van alles meegemaakt onderweg. En toch is dit dan voor het eerst in 20 jaar een nieuwe liefdesrelatie. Dus hoe doe je dat nou op een nieuwe manier ook?
Ja.
Hoe voorkom je dat je bewijzen van je oude patronen meeneemt? Of misschien voorkom je dat helemaal niet, kom je ze onderweg tegen en deal je er dan mee?
Ja, ik probeer vanuit een openheid en een kwetsbaarheid te verbinden met mijn nieuwe liefde. En mijn belofte aan mezelf was... Ik was heel jong toen die relatie begon met mijn ex-man. Ik was 18 jaar. Dan moet er nog van alles rijpen en gebeuren. En mijn belofte aan mezelf was... Oké, het is Nina en het is de whole package. En uiteraard wil ik kunnen samenleven met iemand. Of dat we nu samen wonen of niet. Maar kunnen samen een leven opbouwen met iemand. Maar aan mijn fundamenten, die ik zo hard heb teruggezocht en teruggevonden de laatste jaren, daar ga ik niet in veranderen. Ik ben wie ik ben en ik wil het kunnen laten samenvloeien. Maar fundamentele zaken aan mijzelf, van mijzelf wegcijferen, dat ga ik niet meer doen.
Nee.
En dus is dat een enorm zoeken, want ik heb mijn rugzak. En als je ja, op mijn leeftijd, 38, ja, dan kom je mensen tegen met ook hun rugzak. Dus dat is... Je bent niet meer dat onbeschreven blad. Je hebt je kwetsuren ook vanuit je vorige liefdesrelaties. En die neem je ook mee. En dan is dat weer vertrouwen opbouwen naar elkaar toe. En dat is super hard werken. Het is super leuk om verliefd te zijn, maar het is ook super hard werken. Net omdat wij niet die patronen willen herhalen. En omdat we elkaar echt willen leren kennen. En omdat we elkaar onze eigenheid willen laten behouden en dat proberen, ja, te matchen.
Ja. Ja, wat mooi. Wat mooi. En heeft hij ook kinderen?
Ja.
Oh ja.
Eentje van 2, waardoor ik vannacht maar 3 uur heb geslapen.
Het is je niet aan te zien.
Oh, oef.
Dan kan je gelijk dat mild ouderschap meegeven.
Ah, eens heb. Volgende generatie, ja.
Ja, nou wat mooi, wat fijn. Wat fijn dat je ook zegt van ik ben goed uit die scheiding gekomen en mijn ex-partner ook. Hè, want het lijkt mij een behoorlijk pittig proces. Zeker de weg toe naar dat besluit om dan te zeggen van ja, oké, maar ik gun mezelf en jou wat beters. Dat we niet dit blijven herhalen. Maar wat prettig dat jullie elkaar zo zijn blijven vinden. Dat je nog steeds, weet je wel, die vriendschap en dat respect voor elkaar kunt voelen. En niet vanwege de kinderen, maar omdat je elkaar als mens zo lang hebt meegemaakt en echt iets hebt
opgebouwd.
Ja.
Ja, inderdaad. We zijn een heel deel van elkaars leven geweest.
Ja. Ja, Nina, ik moest net nog even denken aan jouw verlatingsangst. Dat ik dacht van, kunnen we daar nog even naar teruggaan? Want ontzettend veel mensen hebben natuurlijk last van verlatingsangst om allerlei verschillende redenen. Last van bindingsangst, last van allebei. He, dat je kent misschien ook dat boek van Hanna Kuppe, Liefdesbang. Dat gaat...
Oh, dat heeft mijn leven veranderd.
Ja, oh ja, Hanna bij deze.
Oh, man, een kus. Echt, het ligt hier gewoon naast mij.
Oh ja, het ligt ook naast je als je bij bent.
Ik ben in een podcast geweest, onlangs, over 3 boeken. En dat was een van mijn boeken.
Oh, wat fantastisch.
Mijn leven veranderd, het is niet te doen. Ja.
Oké, okay, nou voor al die mensen die het boek nog niet hebben gelezen, of voor al die mensen die geen lezer zijn, wat zijn zo de lessen die jij hebt geleerd, niet alleen uit het boek, maar je geeft wel aan, nou dat is wel echt levensveranderend voor mij geweest. Waar luisteraars die ook kampen met verlatingsangst wat aan kunnen hebben. Wat heeft jou nou zo geholpen?
Voor mij was de eye-opener van dat boek dat hechting, die verlatingsangst en die bindingsangst, dat eigenlijk 2 angsten zijn van hetzelfde continuum. En dat je in de ene relatie die bindingsangst kan voelen en in de volgende relatie die verlatingsangst. En ik ben eerder vermijdend gehecht, maar daarbij, door mijn ervaringen, komt die verlatingsangst. Dus ik voelde dat ik dat alle 2 had in mij. Mm-hmm. Maar ik kon dat niet staven met mijn hechtingsstijl.
Mm.
En dat was voor mij echt de eye-opener van, oké, het kan gewoon allebei, maar dan in verschillende relaties of in één relatie zelf.
Het hangt dan van de beweging af, hè? Als de ene dan een beweging naar achteren maakt, ga jij naar voren en andersom.
Inderdaad, ja. En dan zo die dans die nog eens zo goed werd uitgelegd.
Mm-hmm.
Wow. Maar ik voelde mij zo gezien.
Mm.
Ja.
Nou, wow. Dat is schitterend als je dat als schrijver voor elkaar kunt krijgen bij mensen.
Ja.
Ja.
Ja, inderdaad. Ik heb dat ook in een weekend voor mezelf, toen de kinderen niet bij mij waren, had ik een zelfontwikkelingsweekend. En ik heb dat boek toen gelezen. En dat is echt voor mij een voor en een na.
Hmm.
In mijn liefdesleven.
Nou, te gek. Ja. Ik denk, de Google reviews doen er niet meer toe. Luister naar Nina Moutal over Liefdesbang.
Echt waar.
Van Hanna Kuppe.
Ik heb het aan al mijn vriendinnen cadeau gegeven, hè. Ja.
Grappig. Leuk. Leuk. Maar ik bedoel, ik ben zelf ook bekend met het thema. Voor mij kwam ik uiteindelijk terug in een situatie heel jong. Dat ik denk dat ik ook een intense baby was. Jij omschrijft intens. Mijn moeder zegt, je was een huilbaby.
Mm-hmm.
Ik had heel veel allergieën. Dus ik heb de eerste 11 maanden gehuild.
Ja.
Dat werd mijn moeder soms te veel. En dan woonde drie huizen verderop woonde haar beste vriendin. En dan legde ze mij in bed. Dan wist ze, daar is ze veilig, daar kan niks gebeuren. En dan ging zij koffie drinken bij die vriendin. Mm-hmm. Maar die, op onbewust niveau heb ik dat heel erg opgeslagen. En daar is voor mij wel ergens een verstoring in die hechting ontstaan. In dat gevoel van veiligheid.
Ja,
en ik kwam daar eigenlijk door dat boek dat toch heel erg inzoomt op liefdesrelaties. Mm-hmm. Kwam ik erachter, ik ben daar ook in begeleid geweest. Dat ik dacht van, oh ja, maar dat is bij mij eigenlijk heel vroeg al begonnen.
Mm-hmm.
En dat spreidde zich ook in vriendschappen uit. Niet alleen in liefdesrelaties, het was overal. Overal ja. Dat... Ik wil wel dichterbij, maar oei. Ik wil wel dichterbij, maar oei. Altijd inderdaad die beweging. Altijd die beweging. En dat ik ook, ik ben nu al heel lang samen met mijn man. Heel erg prettig. 18 jaar nu, klopt dat? Nee, 19 jaar nu. En dat ik dan altijd bezig ben met, weet je wel, contact zoeken en verbinding maken. En als je mensen over mij zou bevragen, zouden ze zeggen, nou, maar Danielle is helemaal van de verbinding. En dat hij dan tegen mij zei, in onze liefdesrelatie zei hij, jij klaagt wel vaak dat ik mij niet laat kennen of dat ik het contact niet opzoek, maar je hebt geen idee hoeveel moeite ik moet doen om jou te vinden.
Ja.
Dat was dan echt zo'n, weet je wel, zo'n klap op mijn hoofd, zo van, ik?
Ja.
Maar ik moest toegeven, dat was zo.
Ja, zo mooi.
En dan op het moment dat je je dan weer veilig voelt, hè, dus daar heb ik heel hard aan gewerkt, vanuit die veiligheid, is voor mij die verlatingsangst en ik had meer de verlatingsangst dan de bindingsangst heel erg naar de achtergrond verdwenen.
Ja, als je van daaruit kan verbinden, vanuit die kennis over hechting
mm-hmm.
in je liefdesrelatie, dat is gewoon goud waard voor mij.
Ja. Nou, wat leuk, Nina, om jou nou zo te leren kennen.
Vind
ik echt onwijs fijn. Als jij nou zo terug zou kijken naar die jonge Nina van, nou mag 2,5 zijn, mag ook 4 zijn. Vanuit de 38e Nina die je nu bent en met alles wat je zo onderweg in het leven hebt opgepikt. Wat voor advies zou je dat jonge meisje dan geven nu?
Ik zou haar gewoon knuffelen. Zonder woorden.
Ja.
Ja, gewoon. Zij maar. En ja, gewoon knuffelen, ja. Dat doe ik ook vaak in gedachten met mijn innerlijke kind. Gewoon knuffelen. Ik zie jou. Het is oké. En ik ben nu volwassen en ik ben jouw advocaat nu. Mm. En op een volwassen manier gaan we daarover proberen in verbinding gaan met de omgeving.
Ja.
Ja.
Schitterend. Schitterend. Hey, en dan... we komen aan het einde van ons gesprek. Als we nou kijken naar dat andere heel belangrijke stuk, wat ook echt superbelangrijk is, van zelfzorg is het begin van alles.
Mm.
Wat zou je dan nog tegen mensen die hier naar jou luisteren willen zeggen over die zelfzorg? Waarom is dat voor jou het begin van alles? Waarom moeten zij daar juist hun energie en hun ontwikkeling naartoe brengen?
Omdat ik denk dat het jammer is dat we deze kennis niet opdoen in het middelbaar als tiener. Ik denk dat we allemaal die woorden en die woordenschat zouden moeten krijgen. En van daaruit onszelf kunnen leren kennen, onze omgeving kunnen leren kennen en van daaruit verbinding kunnen vinden met onszelf en met de anderen. En ultiem wat ik hoor bij mijn cliënten die mijn online trajecten volgen, maar ook voel bij mijzelf innerlijke rust vinden.
Hmm. En wie wil dat nou niet?
Voilà.
Ja, precies. Ja.
Dat is, ja.
Precies. Nou Nina, ik vind het schitterend. Je bent een divers mens. Ik vond het ook heel leuk dat je had beschreven, dat noemde je nou net niet, maar je zei mildheidsdeskundige, dat was het, in jouw omschrijving toen ik jou vroeg van wil je jezelf introduceren?
Ja.
En dat is eentje die je nu niet hebt genoemd, maar die ik in je boek heb, of nee, op je website zag ik hem staan.
Mm-hmm.
En ik heb je ook in dit gesprek ervaren als iemand met veel mildheid.
Oh, dankjewel.
En dat vind ik een ongelooflijk grote kwaliteit, dus dat vind ik heel fijn om daar een stukje in mee te kunnen reizen met jou.
Dankjewel. Ja, het was een heel fijn gesprek, dank u.
Nou, heel graag gedaan. Is er nog iets waarvan jij dacht, dat had ik willen zeggen of willen vragen of willen doen in dit gesprek, wat nog niet voorbij is gekomen?
Oh nee, ik laat mij graag leiden in zo'n gesprek. Dan komt het vanzelf en dan komt het authentiek.
Ja. Mooi. Dan wil ik je heel hartelijk bedanken.
Graag gedaan. Bedankt voor de uitnodiging.
Ja, ik hoop dat we elkaar nog eens een keertje... Want jij zit nu in, ben je in Antwerpen?
Nee, Gent.
In Gent. Jij zit nu in Gent en ik zit in Haarlem. Dus ik hoop dat we elkaar nog een keertje live gaan ontmoeten. Dat lijkt me hartstikke leuk.
Ja, heel graag.
Ja. Hartstikke bedankt voor je tijd en je moeite. Ik ga je hier ons gesprek beëindigen en dan bel ik je nog eventjes.
Oké, dat is goed.
Oké, dankjewel Nina Mouton.
Dag.
Ja, daar ben ik weer. Als ik jou om een gunst mag vragen, verspreid de podcast Als je je is bevallen dan onder je vrienden, familie en collega's, zodat je meehelpt om iedereen een volgende stap in zijn ontwikkeling te laten maken. Of geef sterren of een review op Spotify of op Apple Podcast. Hey, hartstikke bedankt hè. Tot de volgende.